Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Welkom bij aflevering 18 van Moordzaken, de podcast.
Het gaat best rap. 18 alweer.
18, en vandaag gaan we het hebben over de chaletmoord.
En volgens mij, Carrie, ben jij op onderzoek uit geweest.
Ja, wat wil het toeval namelijk deze week. Ik was deze week op vakantie in Ermelo en heb dus een klein veldonderzoekje kunnen doen. Ik was even gereden naar het bungalowpark waar het afspeelt.
De Strookel.
De Strookel, inderdaad. Maar goed, daar gaan we zo meteen wat meer over vertellen.
Verder niet vergeten, Carrie, we moeten even teruggaan aan het eind van deze aflevering naar een eerdere aflevering, de villa-moord. Ja. Zijn ontwikkelingen?
Inderdaad. En deze moordzaak, wat is het bijzonder aan deze moordzaak? Dit is namelijk weer een vrouwelijke moordenaar.
Ja, we hadden destijds een verzoek gekregen van een van onze luisteraars dat we te vaak gruwelijke moorden van mannen bespraken. Nou, ik denk dat we aardig aan het inhalen zijn, Carrie.
Ja, en dit is er namelijk niet zomaar eentje. Er bestaat namelijk een Crime Top 100 lijst. Dat is een lijst samengesteld door een groep misdaadjournalisten en bezoekers van crimesite.nl. Ken je dat?
Ik ken dat natuurlijk, want we spuren natuurlijk altijd online voor de luisteraars. Carrie en ik, onafhankelijk van elkaar, bekijken alles wat we kunnen vinden en delen dat met jullie.
Nou, deze lijst met de 100 grootste criminelen van Nederland, daar staat onze Janet, waar we het vandaag over gaan hebben. Die staat daar ook in, op nummer 84. En daarmee is ze de tweede vrouw uit deze lijst. Van de twee vrouwen uit de lijst.
Oh. Nou, en ik kan je zeggen, ze staat er niet voor niks in.
Nee.
Dit is een serieuze tante.
Nou, dit is allemaal gebeurd in maart 2014. Dus we gaan even terug naar maart 2014.
Nou, er is nieuws wat je niet kan missen in maart 2014. Dat is de Boeing 777 die op weg was van Kuala Lumpur naar Beijing. En wat is er gebeurd met de MH370, die is totaal verdwenen van de aardbodem, van het scherm, van de radar.
Bizar, hè? Groot mysterie.
Het is een groot mysterie. Nou, er is natuurlijk ondertussen heel veel onderzoek geweest. En uiteindelijk hebben ze een paar jaar later is bekend geworden via allerlei speuracties, FBI, dat de gezagvoerder ongeveer een maand voor het verdwijnen van de vlucht al thuis bezig was op een vliegsimulator om wellicht een zelfmoordvlucht te oefenen.
Nou ja, het zijn brokstukken die aangespoeld zijn, geloof ik, bij Madagaskar en Tanzania.
Ze hebben hele kleine stukjes gevonden.
Ja. Nou, in ieder geval in maart, 24 maart, iets na de moordzaak, is president Obama in Nederland geweest. Hij heeft een bezoek gebracht aan de nucleaire top in Den Haag. En ook komt hij naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Ik heb hem zien landen met zijn helikopter daar.
En ik heb Amsterdam eigenlijk nog nooit zo beveiligd gezien. Het weer, Eddie. Op 13 maart een onbewolkte zonnige dag met een maximumtemperatuur van 16 graden. Was sowieso een ongelooflijke warme maand. Hè? Een van de warmste maartmaanden sinds 1901.
Dan komen we bij de muziek, Carrie. Een nummer van de Britse groep Clean Bandit. En ik moet zeggen, Rotherby met de zangeres Jess Glynn. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the battery. En waarom vinden we dit zo'n mooi nummer? Het is natuurlijk een combinatie van de strijkinstrumenten en de elektronische muziek.
Hoi, nou, dan gaan wij terug naar donderdagavond op vrijdagnacht 13 maart 2014. Het is ongeveer rond 3:15 in de nacht als een vrouw uit Amersfoort de politie belt. Haar man is niet thuisgekomen. Nou, deze man, dat is de 58-jarige Tom Kuif, die had een zakenetentje. En zijn vrouw is ongerust, is bang dat er iets gebeurd is, want eigenlijk blijft Tom nooit zomaar weg. Hij laat altijd iets horen. En haar gevoel blijkt juist te zijn, want sterker, dit scenario heeft ze namelijk nooit zelf kunnen verzinnen. De volgende avond, vrijdag 14 maart, vindt de brandweer het lichaam van Tom in een brandend chalet in Ermelo. En wat blijkt, Tom is op een beestachtige manier vermoord.
Dat kun je wel zeggen.
Ja, laten we maar even teruggaan naar die donderdag 13 maart. Die Tom had, vertelde me net al, een zakendineetje in Kerk Avezaath. Dat ligt bij Tiel.
Hij komt om 7:10 s'avonds. Vertrekt hij in zijn nieuwe Audi Q5 naar het bungalowpark De Strookel in Ermelo.
Ja, daarvoor was hij bij dat etentje was hij al een aantal keren geappt en gebeld. En hij bleek volgens zijn zakenrelaties een beetje geïrriteerd. Dus het was een uur rijden. En,
hij komt dus om 7:15 aan.
Ja, want wat kwam hij daar doen in Ermelo? Hij had een date met ene Lotte. En dat was waarschijnlijk het meisje dat hem dus eerder belde en appte tijdens dat zakendiner.
En hoe was hij aan die Lotte gekomen? Via de website sexjobs.nl. Ik heb natuurlijk even gekeken, Carrie.
Een erotische marktplaats.
Een erotische marktplaats.
Je had vast al eerder gekeken, Eddie.
Nee, dat had ik niet. Maar daar heeft hij deze Lotte. Maar Lotte, die heet eigenlijk...
Janet. Ja, en zelfs die avond letterlijk a date to die for. Ja, dat is eigenlijk ook het laatste wat we van Ton hebben vernomen. Hè? Dat hij daar 7:15 is aangekomen in de avond. De vermissing van Ton is blijkbaar wel meteen serieus genomen. Want die politie in Amersfoort, die gaat die vrijdag een dag later al naar hem op zoek. Nou, als we dan kijken naar de laatste sporen van Ton. Hij blijkt rond 7:30 die donderdag dus nog de oudste zoon van hem telefonisch gecontacteerd te hebben. Hij reed op dat moment in de auto. En hij eigenlijk is nagegaan welke contacten Ton dan nog meer met zijn telefoon had. En via die contactlijst hebben ze een prepaid nummer gevonden dat hem de avond ervoor meerdere keren heeft gebeld.
En dat was diezelfde Lotte alias Janet.
Ja.
Best knap uitgevonden, vind ik, zo snel.
Van de politie?
Ja, zaten ze bovenop.
Ja, ze zaten echt bovenop. Nou, inderdaad, hij is nog geen 24 uur vermist. Hè?
Nee, dus dat zat echt snel.
Ja, nou deze Janet die verklaart dat Ton wel regelmatig bij haar op bezoek kwam en dat hij de vorige avond bij haar was geweest en middernacht rond 00:30 was vertrokken. En ook dat het chalet van haar broer is en dat zij daar zelf dus tijdelijk woont.
Maar ze gaan toch even kijken bij het chalet.
Precies, ze gaan om 9:00 s'avonds, die vrijdagavond, gaat de politie even langs om te kijken of Ton daar nog toevallig binnen was.
En wat treffen ze daar aan?
Nou, dat is bizar.
Echt waar, het staat in de fik.
Ja, want het bizarre is dat ongeveer tegelijkertijd de brandweer in Ermelo een melding krijgt dat op het bungalowpark De Strookel een chalet in brand staat. Dus dat is allebei tegelijkertijd. En inderdaad, ze treffen bij aankomst niet alleen een brandend chalet aan, maar ze vinden daar ook...
Ton. En het is best wel heftig. Ik zal het een beetje omschrijven. Het lichaam van Ton was met tape en een tie-wrap vastgebonden. Het was in een blauw zeil gewikkeld. En het blijkt dat hij eerst geslagen is op zijn achterhoofd. Maar het erg is, hij is met 41 messteken uiteindelijk om het leven gebracht. Zelfs door tape heen. En wat ze ook zien, ze zien dat er geen vloerbedekking ligt in het chalet. Dat is al best wel opmerkelijk. Ze zien dat de kamerwanden recent geschilderd zijn. De verfblikken staan er zelfs nog. En ja, ze bekijken natuurlijk ook hoe lang het letsel al ontstaan is. Hoe lang daarvoor is het letsel nou bij leven ontstaan? Ze maken wel echt er grondig werk van. Ik moet zeggen, ja, in de hals van oor tot oor is hij echt gesneden. En ze gaan zo gedetailleerd kijken, Carrie, dat ze er ook achter komen dat hij uiteindelijk kleine kerfjes, sneetjes heeft op zijn penis. Dus er moet heel wat gebeurd zijn in dat chalet.
Oh. Waarom zou je denken, hè? Ik bedoel, waarom zou iemand zo folteren, zo pijnigen?
Ja, en ook wat ze ook vinden, ze vinden ook coating en deeltjes van een stalen voorwerp. Dus sporen van staal.
Ja, en heel veel afweerletsels, hè? Dus hij is echt nog wel verzet.
Zeker. En ja, betekent dus dat hij met een best wel zwaar voorwerp, en uiteindelijk zou dat dus een bijl zijn, en ook een mes, is hij gewoon volledig bewerkt.
Ja, nou, volgens pathologen was Ton al wel dood toen de brand werd aangestoken.
Ja, dat kunnen ze zien omdat er dan geen rook in zijn longen terechtgekomen is.
Ja, die moord op Ton, dat is ook in zijn directe omgeving natuurlijk groot nieuws. Hè? Als een totale verrassing, want volgens mij is het een hele keurige familieman.
Het is, hij komt uit Amersfoort, leeftijd had Carrie al genoemd. Hij is eigenaar van een distributiebedrijf voor huishoudelijke producten, firma Benkmar. En hij heeft 3 zonen, is getrouwd, woont in een redelijk chique villa-wijk, Kattenbroek, jaren 90 huis aan de Dobbe. Het is ook een grote vent, vent van forse man, 100 kilo. Niet heel onbelangrijk. Een brave huisman, zou ik zeggen.
Ja. Nou, vrijdag was Lotte dus, die werkelijk Janet heet, al door de politie gebeld. En zij heeft toen telefonisch verklaard dat Tom dus die avond ervoor bij haar was gekomen met 2 mannen, Sam en Mo. Zij had deze mannen niet eerder gezien en eenmaal binnen had Tom gezegd van laten we iets gaan doen met z'n vieren. Janet heeft aangegeven, nou daar wil ik even over nadenken en die is naar buiten gegaan om de hond uit te laten. Terug in het chalet wil ze niet op het voorstel ingaan en toen zijn de 3 mannen kort na middernacht weggegaan. Nou, die politie die heeft wel het gevoel, vrij duidelijk al, dat Janet op de een of andere manier bij deze moord betrokken is. Het is namelijk haar chalet, oftewel het staat op de naam van haar broer, maar zij woont erin. En zij is de laatste die hem gezien heeft. Dus maandag 17 maart wordt Janet al aangehouden. Wat is er dan gebeurd? Zij ligt in het ziekenhuis als ze aangehouden wordt, want ze heeft namelijk een eenzijdig ongeluk gehad op de A50 bij Uden op vrijdagavond. Zelf zegt ze tegen een vangrail aangereden te zijn en te lijden aan geheugenverlies. Nou, komt dat even goed uit. En ze krijgt de iPhone om haar familie even te bellen. Alleen de volgende dag als de politie dus bij haar bed komt in het ziekenhuis en haar iPhone mee willen nemen voor onderzoek, dan schijnt haar telefoon ineens spoorloos verdwenen te zijn.
Ja, de sporen worden eigenlijk vrij snel uitgewist als je dat zo ziet. Want in het chalet hadden ze al heel weinig sporen gevonden. En wat ze daar vonden bleek inderdaad een onvolledig mengprofiel te zijn van 2 personen. Kan zijn van Tom en van Janet. Maar voor de rest eigenlijk qua sporen vrij weinig.
Ja, ook de auto van Tom, die was spoorloos verdwenen.
Wordt gelukkig wel gevonden. Na een week vinden ze die in Antwerpen, in de buurt van de paardenmarkt, aan de Oude Steenweg geloof ik.
Ja, dat is eigenlijk volgens mij een teken voor de politie dat Janet dus niet alleen heeft kunnen doen. Je kan dus niet en die moord plegen en die auto verstoppen ergens.
Nee, er moeten meerdere mensen bij betrokken zijn.
Ja.
Nou, het blijkt dus dat Janet vaak met mannen contact maakt samen met een jeugdvriendin van haar, Joyce. Ze noemt haar ook wel sister.
Sister.
Dat zijn echte matties. En wat doen ze dan, die 2 dames? Ja, ze chanteren met seksfilmpjes. Mannen. En proberen die geld af te troggelen, denk ik. En dat is een beetje het concept.
Ja, dus waarschijnlijk wat er gebeurd is dat Janet en haar sister Joyce ook besluiten om Tom af te persen. Ja, die kennen elkaar namelijk al sinds januari 2014. Dus ze kennen elkaar ongeveer 3 maanden. En in die 3 maanden hebben Tom en Janet bijna 700 keer telefonisch contact.
Ja, en allerlei berichtjes, ook een beetje seksueel getinte berichtjes.
Ja, en toch beweert Janet dat ze nooit seks met hem heeft gehad. Hè? Ze gingen wel samen eten, eindje rijden, auto's wassen, zegt ze dan ook.
Maar Tom die zegt in een berichtje, ik wil je lange benen bij mij in de nek.
Ah.
Misschien moeten we ook even iets vertellen, als het mag, Carrie, hoe Janet eruit ziet. Dan weten we over...
Ja, doe dat maar eens even.
Janet is geboren september 1985 in het middeleeuwse Hansestad plaatsje Kampen. Op jonge leeftijd mishandelt ze al klasgenoten. Ze steelt thuis geld en spulletjes. Eigenlijk is het een dame die vanaf haar tienerjaren al op het criminele pad is. En het is ook wel een bijzondere vrouw. Het is een boomlange vrouw. Ze wordt, zal er best wel goed uitzien. Houdt van het snelle leven.
Bloedmooi is, hè?
En ze is karatekampioen.
Zal ik je eens een leuk feitje vertellen, wat ik namelijk ook tegenkwam? Zij is in 2000 is zij uitgeroepen tot sporttalent van het jaar in Kampen.
Nou, het is een beetje type femme fatale.
Ja. Ja, maar ze is ook, tenminste wat mensen zeggen, ze is heel zorgzaam en lief en grappig.
Ze werkt in een tehuis in Den Dolder voor moeilijk opvoedbare jongeren. Maar het is met name ook gewoon wel een indrukwekkende dame, denk ik.
Ja. Nou wel, een vrouw met 2 gezichten.
Ja, met ze verleden.
Ze heeft namelijk een heel groot verleden. Ze heeft al meer op haar kerfstok. Janet heeft namelijk al eerder vastgezeten toen ze net 18 was. En dan eigenlijk niet voor het minste of geringste. Ze is toen veroordeeld voor het doden van een illegale, rijke Algerijnse man in Den Haag. En dat was op 28 december 2003. Ja, deze man die had 2 meisjes, dus Janet en haar vriendin, uitgenodigd bij hem thuis in Den Haag. En ze hadden elkaar ontmoet in een eettentje na een avondje stappen. Ze waren onder invloed van coke en drank en de man die begon Janet te betasten. Nou, die was daar niet van gediend en die vriendin ook niet. En die slaat deze man met een fles op zijn hoofd.
Ja, en Carrie, die vriendin, was ook een free fighter.
Ja, dat waren dus gevaarlijke vrouwen.
Het zijn er twee.
Die wil je niet tegenkomen, in ieder geval.
Twee meiden.
Nee, nou, die vriendinnen die steken hem. Tenminste, hij komt met een mes, zij ook. En ze beginnen op hem in te steken. En vervolgens binden ze zijn voeten vast met schoenveters. Stelen ze geld en telefoon en gaan dan de deur uit. Nou, dat is later door de buurman die als getuige is opgetreden. Die vertelt dat het allemaal heel rustig is gegaan. Hè. Ze hebben zelfs de deur nog van de buitenkant op slot gedaan. Heel koelbloedig. Nou, die man die wordt dus later dood in zijn woning gevonden in de plasbloed. Na een tijdje wordt Janet aangehouden. En in hoger beroep destijds veroordeeld tot 4 jaar. Ze was eigenlijk nog 18, hè? Ongeveer minderjarig.
Ja, en ze beroepen zich eigenlijk op noodweer. Dus ze zeggen eigenlijk dat het uit zelfverdediging was. Maar daar komen ze dus absoluut niet mee weg. En ze gaan allebei de bak in.
Ja, het is nog wel dat ze dus ook in die tijd al meteen door het Pieter Baan Centrum onderzocht is in 2004... En er wordt dan wel al een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Tekenen van borderline met die antisociale kenmerken. Dus het Hof vindt wel dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is. Ze is eigenlijk alleen daar nooit voor behandeld.
Nee, maar ze heeft nog meer gekke dingen gedaan, Carrie. Ze is daarna nog een keer 3 jaar veroordeeld voor een overval. En toen ze eenmaal vrij kwam, dat zal in 2009 geweest zijn, dan zijn er nog verhalen over dat ze inbraak in scène heeft gezet om de verzekering op te lichten. Ja,
het is gewoon geen lievertje.
Het is absoluut geen lievertje.
Ze was 5 jaar op vrije voeten en dan gaat het in 2014 dus opnieuw goed mis met Janet. Ja, het rare is dan wel, in die vriendinnenkring van haar is dan wel bekend dat zij in het verleden dus iets gedaan heeft en vast heeft gezeten. Maar daar had ze dus zelf met dat noodweerverhaal dus een heel ander verhaal over opgehangen. En pas nu komen ook die vriendinnen eigenlijk achter wat er echt is gebeurd. Hè? Dus niemand had in de gaten hoe zij dus al in het verleden zo ongelooflijk het criminele pad op is gegaan.
Ja, en ze verzamelt ook steeds weer andere mensen in haar entourage. Want in dit geval is ze al een aantal dagen met Yuri B. op pad. Eigenlijk een beetje dag en nacht zijn ze samen op pad, blijkt. Ze rijden een beetje door het hele land, bellen het een en ander af. Misschien ook wel om dat soort afspraakjes te maken, seksdates. Dus Yuri is er die dagen eigenlijk continu in het kielzog van Janet bij.
Ja, dat is ook best wel bizar, want Yuri is een man uit een vermogende familie, uit Berg op Zoom. En ja, het is wel een man, dat is later door deskundig natuurlijk onderzocht, iemand die makkelijk te beïnvloeden is, heel naïef. Ja, dus weinig autonoom en zelfstandig. Beetje een zwakke persoonlijkheid. Dus waarschijnlijk echt een goede prooi voor Janet.
Ja, hij is ongeveer even oud als Janet, uit 1984. En blanco strafblad, ja, eigenlijk een lange, slanke vent. Ja, hij is denk ik gewoon
in het web van haar verschrikt geraakt, lijkt het wel. Ja.
Zo lijkt het.
Ja, Yuri, die wordt ook opgepakt later.
Samen met Joyce.
Joyce, inderdaad. En wat zijn dan de verhalen? Want eigenlijk in deze moordzaak zijn er meerdere scenario's. Ja, alle pijlen wijzen op Janet, maar de kans dat Janet dit helemaal alleen gedaan heeft is eigenlijk wel vrijwel nihil. Dus misschien eerst even goed om te kijken welk scenario het verhaal van Janet is.
Zeker. Misschien nog wel even een rol voor de broer van Janet, Danny. Toch niet onbelangrijk om te melden dat
de eigenaar van het chalet ook.
Eigenaar van het chalet en ook betrokken bij de brandstichting.
Ja.
Wordt ook opgepakt. Er zitten eigenlijk 4 mensen achter de tralies op dit moment. En komen inderdaad bij het scenario van Janet.
Ja, die was op 13 maart 's avonds dus met Yuri in het chalet. En zoals al zeiden, Ton zou komen en nog 2 andere zakenpartners, Sam en Mo. Janet die had namelijk plannen om een hennepkwekerij in het chalet op te zetten. En die had daar geld voor nodig. Nou, dan had ze al bedacht dat Sam en Mo een deel zouden betalen. Yuri en Janet zouden een deel betalen. En Ton die zou dan mogelijk ook investeren. Die moest nog wel even over nadenken. Nou, om Ton te overtuigen had Janet het plan om die avond dan €1500 op te gaan halen in Berg op Zoom. Nou, het is natuurlijk een heel raar verhaal om even uit Ermelo op en neer te rijden naar Berg op Zoom, toch? Om €1500 te laten zien. Ton had al gezegd namelijk dat hij niet zoveel tijd had, want hij moest natuurlijk terug naar huis, naar zijn vrouw. En hij had eigenlijk gezegd dat hij nog niet wist of hij in het chalet zou zijn als hij terugkwam. Bij het vertrek met... ze nam Joris' auto mee, de Volvo van zijn moeder. Bij het vertrek naar Berg op Zoom was de tank van de auto bijna leeg. Dus Joris zou even meegaan om te tanken. Die had een tankpas. En daarna zou ze hem weer in de buurt van het Ermeloze chalet afzetten. Nou, ze is naar Berg op Zoom gereden. Ze heeft dat geld daar gepakt. Ze heeft ook nog even de hond van Joris uitgelaten. En toen is weer teruggereden naar Ermelo. Toen zij dus later, nou, uren later eigenlijk alweer, terugkwam in het chalet, zat Joeri in de woonkamer met bloed op zijn gezicht. In de slaapkamer trof ze daar het lichaam van Ton aan. En ja, zij had natuurlijk al dat strafblad. Zij woonde in het chalet. Dus Janet die was natuurlijk hartstikke bang dat ze gepakt zou worden. En ondanks dat zij zich dat Joeri het heeft gedaan, heeft ze hem wel geholpen met het wissen van de sporen. En zij verklaart dus dat Joeri Ton heeft vermoord terwijl zij op en neer was naar Berg op Zoom.
Ja, ik vind dat niet zo'n geloofwaardig verhaal, Karim. Maar misschien gewoon interessant om het verhaal van Joeri er eens even naast te leggen. Joeri die had inderdaad op die 13e maart een afspraak met Janet. En wist ook dat er iemand haar zou helpen met de geldzorgen. Hij wist overigens niet dat dat om Ton ging. Hij zegt ook, ik heb die Ton nooit in levende lijven gezien of gesproken. Volgens hem zouden het een paar buitenlanders zijn. Maar wat gebeurt er? Ton die arriveert bij het bungalowpark. Joeri heeft dat overigens niet gezien. Maar...
Ja, nou, mag ik daar nog even op inhaken? Ja? Ik ben er namelijk geweest. Ik heb dat veldonderzoek gedaan.
Ja, heel goed.
Het is onmogelijk dat je dat niet ziet, want het is gewoon donker. In maart, een bungalowpark in maart, is bijna niemand. Ik bedoel, zijn auto oprijdt met koplampen. Het is heel klein, allemaal op elkaar.
Dat zou je moeten zien, zeg je.
Natuurlijk.
Nou ja, wat gebeurt er? Janet vraagt aan Joeri of hij even buiten blijft wachten. Dat doet hij ook. Hij gaat een beetje spelen met een USB-stick waar wat muziek op staat. Die overigens ook nog blijkt te haperen. Hij rookt wat sigaretjes. En op een gegeven moment wil hij op zijn telefoon kijken en dan ziet hij dat zijn accu bijna leeg is. Dus hij denkt, ik ga even het chalet binnen om een acculader te halen. Nou, en wat ziet hij bij binnenkomst? Hij ziet dat Janet op iets aan het hakken is met een bijl. Nou, helemaal over de toeren volgens Joeri is Janet. En hij zegt dat hij geprobeerd heeft die bijl af te pakken, maar dat dat niet lukte. Maar dat dat wel het moment was waarop hij zijn eigen hand heeft opengehaald. Later zegt hij, lukt het wel om die bijl van haar af te pakken. Maar ja, Janet die heeft een lege blik in haar ogen. Ze kijkt dwars door hem heen. En dan pas ziet Joeri naar eigen zeggen dat het een lichaam was waar ze op had staan te hakken.
Ja, het was chalet was donker. Het was donker binnen en de gordijnen waren dicht.
Ja, alles zat onder het bloed. De muren, de vloer, alles. Ik heb ook een foto van gezien. Het is echt één grote chaos. Nou, Joeri zegt dat Janet vervolgens ging douchen. En hij moest wel in haar buurt blijven. Hij moest op de wc zitten in het badkamertje. En de bel was in haar buurt. En hij mocht niet weg van haar. Nou, die Joeri zegt dat hij eigenlijk doodsbang is van Janet. Janet zou ook dreigen iets met zijn ouders te doen. Nou, volgens Joeri blijft Janet maar tieren. Kon hij er niet rustig krijgen. En rijden ze inderdaad rond 9:50 samen weg in de auto van Joeri's moeder. Dat is die Volvo XC90. En niet onbelangrijk, Carrie, om 9:55 verdwijnt de iPhone van Ton uit het telefoonnetwerk. Die wordt uitgezet. Vervolgens gaan die twee...
Ja, volgens Joeri heeft Janet die iPhone van Ton in de omgeving van Utrecht uit de auto gegooid.
Ja, dat zegt hij. En ze gaan tanken uiteindelijk om 9:30 bij Nulde. Dat wordt geregistreerd door bewakingscamera's. En dan gaan ze vervolgens, als ze verder rijden, gaat Janet bellen met haar nieuwe vriendin, Natasha.
Ja, ze heeft goed om te zeggen, oh, dat had je al gezegd, of niet, dat zij lesbisch is.
Had ik nog niet expliciet gezegd. Maar dat is ze. Ze heeft vriendinnen, maar ze weet ook van wanten met mannen.
Nou.
Kunnen we ondertussen wel zeggen. Maar ze rijdt richting Eindhoven, daar woont Natasha. Die neemt nog steeds niet op, volgens Joeri. En dan besluiten ze alsnog naar Bergen op Zoom te rijden. Waar Joeri dus woont. Nou, dat wordt ook bevestigd met het aanstralen van een aantal telefoonmasten. En ja, Joeri zegt dan wel iets raars. Hij zegt, ja, ik hoopte dat mijn ouders haar rustig konden krijgen. Nou, dat is, de rechtbank zegt ook, hoezo je ouders? Waarom zouden die zo'n wilde vrouw weten te bedaren?
Ze had net een half uur ervoor nog gezegd, ik ga je ouders iets aandoen. Dus ja. Lijkt me ook stuk.
Nou, ze komen dus in Berg op Zoom bij de camping De Bergse Hoeve. Daar is de plek waar Jury verblijft. Een getuige zegt ook nog Jury te herinneren. En daarna rijden ze weer terug naar Ermelo.
Nou, niet voordat ze even het bel, of de bel en het mes schoon hebben gemaakt. En nog even in het bos verstoppen.
Precies. Heel profi schoongemaakt. Met Dettol of in ieder geval spullen die alle sporen verwijderen. En wat zeggen ze dan? Ja, we moeten toch iets gaan ondernemen. Ze hebben namelijk en nog een auto van Tom. En ze hebben natuurlijk gewoon nog een chalet met Tom erin.
Het lichaam van Tom.
Met het lichaam van Tom.
Ja. Nou, in ieder geval die auto moet eerst weg. Dus wat besluiten ze? Janet inderdaad in de Audi van Tom. Jury in de Volvo van zijn moeder erachteraan richting België. En die auto, zoals we al eerder zeiden, die wordt achtergelaten in België. En dan zijn ze weer terug naar de woning van Jury in Berg op Zoom gegaan. Daar stond namelijk de auto van Janet nog, een Twingo. En toen zijn ze samen weer naar Ermelo gereden.
Ja, je begrijpt, dus ondertussen midden in de nacht is.
Op en neer.
Ja. Het is een redelijke exercitie.
Nou, en dan proberen ze dus de eerste sporen nog een keer te wissen. Met dat stuk zeil uit de tuin. En daar wikkelen ze het lichaam van Tom dan in. En een dag later wordt inderdaad het chalet in brand gestoken. Nou, we hebben nu de beide verklaringen. Als we die verklaringen inderdaad van Janet en Jury naast elkaar leggen, dan die tijdlijnen van die telefoons, van die autoritten, die kloppen dan wel met het verhaal van Jury. Het verhaal van Janet wordt zeer ongeloofwaardig.
Nou, en ik denk zelfs, Carrie, er is natuurlijk ook nog een derde scenario mogelijk. Namelijk, misschien wel een grotere rol voor Jury in dit geheel. Want ik zit de hele tijd te denken, het is een kerel van 100 kilo. Die uiteindelijk ergens ingewikkeld wordt. Nou, eerst wordt hij overmeesterd, hij wordt gefolterd. Het is maar de vraag, hoe groot en sterk en imposant Janet ook is, of ze dat eigenlijk wel allemaal alleen zou kunnen doen. Hè? Want ze heeft ook nog zijn pincodes afhandig gemaakt.
En waarom zou Jury niet gemerkt hebben van die telefoontjes, hè, van Janet en Tom, die dagen ervoor? Want ze waren continu bij elkaar in de buurt.
Ja, daar moet hij iets van meegekregen hebben. Dat kan bijna niet anders. Maar
even terug nog even die verklaring, want dat wilde ik eigenlijk net zeggen over die niet kloppende verklaring van Janet.
Ja.
Is die route van Ermelo naar Berg op Zoom. Wat zij dus zegt, ik ben naar Berg op Zoom gereden om die €1500 op te halen en weer terug. Je rijdt dan natuurlijk niet via de A2 en de A15. Dat is natuurlijk een hele vreemde route. Als je eerst richting Eindhoven rijdt en dan vervolgens naar Berg op Zoom.
Ja, ze verklaart het dat ze autorijden wel leuk vindt.
Ja, maar dat klopt natuurlijk niet. En die twee mannen, Sam en Mo, waar we het eerder over hadden, die zijn ook nagetrokken. En die zouden het bewuste avond ook naar het chalet zijn gekomen. Nou, beide mannen bleken achteraf die avond niet in de buurt van Ermelo te zijn geweest. En dan het derde is natuurlijk een vaag verhaal over dat er getankt wordt bij Nulde, vlakbij bij het chalet. En niet bij het eerste beste tankstation vanaf het chalet. Dat is namelijk logischer als Jury nog teruggebracht moest worden. Dan ga je niet eerst 10 kilometer rijden.
Ja, je ziet maar weer, Carrie, hoe digitale sporen toch weer een belangrijke factor zijn.
Ja.
Ze worden daar ook wel steeds beter in, de politie. Er zat overigens ook op deze zaak een heel groot politieteam.
25 man.
Ben jij nog een naam tegengekomen, Carrie?
Van een zaak, nee.
Nee, deze keer heb ik hem ook niet ontdekt. Nee. Maar jullie zullen wel begrijpen, dit eindigt natuurlijk in de rechtbank.
Ja, en moeten we nog even vermelden, Janet zat vast in Vught.
En in Vught, dat is echt voor de allerzwaarste criminelen.
Nee, je hebt daar de EBI, de extra beveiligde inrichting. En daar zitten, dat is de plek waar Holleder zit, Dini Sorel, Mohammed B. en Janet.
Ja, nou, dat kwam omdat ze eerder wellicht een vluchtpoging had ondernomen en overgeplaatst was. Maar ik vraag me ook af hoe die kerels zich in die gevangenis gedragen met deze dame in de buurt. Maar dat is misschien gekke gedachte van mij.
Ja, nou, laten we daar maar even niet op ingaan.
Laten we daar niet over hebben. Ja. Laten we het hebben over de rechtszaak. Het is natuurlijk zo dat Janet uiteindelijk voor 4 feiten verdacht wordt. Ze wordt ervan verdacht dat ze Tom van het leven heeft beroofd. Met mes, met snijden, met slaan met de bijl. Ze wordt ervan verdacht dat ze brand heeft gesticht in het chalet. Ze heeft geprobeerd het stoffelijk overschot te verbranden. En ze heeft uiteindelijk ook geprobeerd allerlei sporen van het misdrijf te wissen. Ze heeft die bijl en het mes weggegooid, de auto weggemaakt. Ja, het is niet mis.
Nee. Het OM die zegt dan ook dat er sprake is van moord. Hè. Die willen haar echt wel heel lang achter de tralies krijgen. En waarom denken ze dat dan? Haar belgedrag wijkt natuurlijk af van normaal bellen, want ze belde met een prepaid kaart. En Ton was daarnaast vastgebonden. En er zijn ook naadvastbinden nog, hè, veel verwondingen toegebracht. Dus ze had natuurlijk tijd om zich te bezinnen. En dat heeft ze blijkbaar niet gedaan.
Dus
ze gaan vermoord.
Ja, en ze zeggen, deze vrouw mag nooit meer onbehandeld op straat. Dus ze zeggen, ze moet eigenlijk 20 jaar plus TBS krijgen. En als ze geen TBS krijgt, dan moet ze levenslang krijgen.
Ja. Nou, een dingetje in de rechtszaal ook. Juri, die daar ook zit, die leidt ondertussen aan een posttraumatische stressstoornis. Hè. Die is daarvoor onder behandeling. Die is blijkbaar dus zo bang voor Janet dat hij haar dus niet onder ogen durft te komen. Ze hebben dus in de rechtszaal op zijn scherm geplaatst, zodat ze elkaar niet kunnen zien.
Ja, dat er wat spanning zit tussen die twee, dat mag duidelijk zijn. En wat gebeurt er uiteindelijk? Misschien even het oordeel van de rechtbank. Nou. 20 jaar gevangenisstraf volgens de rechtbank, omdat er geen sprake is van een vooropgezet plan. Dus dat is het geen moord. En zonder TBS. Dat is best wel bijzonder. En Juri krijgt 2 jaar gevangenisstraf. En Joyce voor haar betrokkenheid 1,5 jaar. En Danny, die eigenlijk alleen maar de hulp was bij de brandstichting. Daar hebben we trouwens nog niet zoveel over verteld, Carrie. Maar krijgt daarvoor 12 maanden. Nou, je kunt je wel voorstellen dat het OM direct in hoger beroep gaat.
Nou, ook te meer, ook omdat het OM, en niet alleen de OM trouwens, de recherche ook en de nabestaanden, die zeggen ook eigenlijk allemaal zeker te weten dat de rol van Juri veel groter moet zijn geweest. Hè? Die moet betrokken zijn geweest bij die daadwerkelijke moord. Alleen, ze hebben daar dus geen bewijs voor. Alleen maar voor die brandstichting en het wissen van sporen.
Nee, en wat ze ook natuurlijk gaan doen, tijdens een pro forma tussentijdse zitting, gaan ze kijken of ze toch meer onderzoek kunnen doen naar Janet. En dan heb ik het over het Pieter Baan Centrum. En er blijken eerdere rapporten te zijn van die zaak in 2003. En dat heeft Carrie al verteld. Daar stond al het een en ander in. Maar ze is eigenlijk nooit behandeld naar aanleiding daarvan. Dus dan heb je natuurlijk ook niet zo heel veel aan als je allerlei dingen constateert en het niet behandelt. Nou, ze zeggen eigenlijk, we willen een nieuw onderzoek hebben. Want we zijn natuurlijk ook weer heel veel jaren verder. Maar daaraan wil Janet niet meewerken. Nou, dat maakt het natuurlijk altijd wel weer lastig.
Ja, ze kunnen er wel een beetje kijken. Hè. Ze kunnen wel zien, inderdaad, het is iemand, het is een persoon die graag in het middelpunt staat. Egocentrisch is, hè. Dus in ieder geval heel aanwezig. Ze praat veel over zichzelf. Weinig interesse in andere mensen. Sfeerbepalend. Ze hebben het zelfs over sensation seeking. Ik had ook al verteld, hè, ze was ook zorgzaam en lief. Dus ze heeft 2 kanten. Een vrouw met 2 gezichten. In ieder geval zeer manipulatief.
Ja, ik denk dat het nog wel goed is om even aan te geven wat er in het hoger beroep nu eigenlijk nog aan nieuwe dingen tevoorschijn komt. En dat is eigenlijk dat de advocaat van Janet graag een reconstructie wil. Maar het Hof wijst dat af. Die ziet daar geen heil in. En wat vervolgens de verdediging doet, die maken een eigen 3D-animatie. Nou, ik heb hem gezien, Carrie, en jij waarschijnlijk ook.
Ja.
Nou, weinig indrukwekkend, ook weinig duidelijk. En wat verder nog wel bijzonder in deze zaak is, mensen zijn natuurlijk zowel verdachten als ook getuigen in elkaars zaak. En je kunt je beroepen op je verschoningsrecht omdat je niet zelf hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Dus je kunt op een bepaald moment zeggen, ik maak gebruik van mijn zwijgrecht, als je denkt dat dat jouw eigen zaak in ieder geval beter maakt. Nou, en dat speelt natuurlijk in deze zaak. Want zowel Juri als Janet als Joyce zijn natuurlijk belangrijke spelers in het geheel, maar beroepen zich regelmatig dus op dat verschoningsrecht. Zelfs zodanig dat de advocaat van de verdediging van Janet eigenlijk niet goed de kans krijgt om die getuigen te verhoren. Tenminste, in de hoedanigheid van getuigen. Ik vond het nog wel verrassend wat er uit het hoge beroep komt. Uiteindelijk wordt Janet veroordeeld voor 14 jaar plus TBS. Nou zijn de nabestaanden daar wel blij mee, omdat natuurlijk toch het TBS-aspect erin zit. Ik vond het nog wel een korte straf eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat TBS zal vrij lang duren dan. Hè? Dus uiteindelijk blijkt het langer dan 20 jaar waarschijnlijk.
Ja.
Nou ja, ze heeft in ieder geval nog stoornis. Tenminste, het Hof vindt dat je mag aannemen dat zij nog stoornis heeft. Hè? Dat ze een gevaar is voor de maatschappij. Dat ze zeker niet onbehandeld op straat mag komen. Risicoverhaling is natuurlijk veel te groot. Dus ja, ze zit nog steeds vast in ieder geval.
Ja, misschien ook nog even zeggen, de andere, de jury krijgt uiteindelijk 2 jaar cel in hoger beroep. Met name voor het medeplegen van de brandstichtingen en het wissen van de sporen. En Danny, de broer, die krijgt uiteindelijk een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf.
En Joyce 1,5 jaar met een werkstraf. Ze zijn nog wel in cassatie gegaan, hè? Althans Janet, Jury en Joyce.
Zeker. En wel interessant, denk ik. Want het belangrijke aspect daarin is, en dat komt door een uitspraak van het Europese Hof in de zaak Witgen, als ik het goed uitspreek. En dan gaat het om het gebruiken van een verklaring zonder dat de verdediging eigenlijk de getuigen heeft kunnen ondervragen.
Dat is wat je net al uitlegde, denk ik. Ja,
ja. En in dit geval wordt met name door de verdediging daar op gemikt om dat in cassatie gedaan te krijgen. Nou, de rechtbank is daar niet gevoelig voor. Beter gezegd, het Hof hebben we het natuurlijk nu over. Want het Hof zegt, jongens, het is ook een samenhang van alles bij elkaar. En laten we eerlijk zijn, het slachtoffer was een contact van Janet. Janet heeft in de dagen daarvoor middermalen contact gehad met Tom. Ton is overleden in het chalet van Janet, waar hij met haar had afgesproken. Daarna heeft Janet het chalet ook nog opgeruimd, schoongemaakt, in brand gestoken. De auto is zoekgemaakt en een aantal andere bewijsstukken zijn weggemaakt. En Janet had ook zelfverwondingen aan haar bovenarm die moeilijk te verklaren waren. Dus ik zou bijna zeggen, gelukkig maar dat het Hof er niet in meegaat en uiteindelijk de uitspraak onherroepelijk maakt.
En wat is dan het motief? Hè? Dat is nog, ik bedoel,
ja, het motief.
Waarom zou hij dood moeten? Ze had alleen maar financieel voordeel bij hem.
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Janet en haar vriendin, en nu was het dan Joyce, maar in het verleden was het iemand anders, redelijke professionals zijn in het afpersen van kerels naar aanleiding van seksdates en filmpjes daarvan maken. Ja, je zit natuurlijk snel in de val bij deze dames. Afgezien van dat ze ook nog redelijk imposant eruit zien. Ja, je bent natuurlijk super kwetsbaar. Maar misschien dat deze vent, Ton, die best fors was, toch daar minder makkelijk in meeging en zich daartegen verzet heeft toen hij in dat chalet was. En dat toen Janet heeft gedacht, gevecht. En ik denk niet echt dat het een vooropgezet plan was van haar.
Nee, want dan had je het beter gedaan. Dan had je het überhaupt niet in je eigen chalet gedaan.
Dan had je al betere voorbereidingen getroffen.
Dat denk ik ook. Dus en de rol van Jury inderdaad. Ik bedoel, Jury is er vrij makkelijk vanaf gekomen. En inderdaad, ik vraag me af of zijn rol niet groter is geweest in dit geheel.
Ja, dat er dit soort mensen rondlopen, het is wel.
Ze is in ieder geval erg mooi. Kijk nog maar even op onze Insta, zou ik zeggen.
We zullen een fotootje van Janet er zeker opzetten. En, Carrie, we hadden al beloofd nog even terug te komen op de villamoord.
De villamoord in Arnhem.
Het was natuurlijk advies van de Hoge Raad om geen herziening te doen. En nu is dat bevestigd dat inderdaad de Hoge Raad heeft dat afgewezen. Nou, even heel kort recapitulerend. Eumer, de man die na heel veel jaren uiteindelijk zijn belastende verklaringen had ingetrokken. Daarvan wordt gezegd, als je na zoveel jaar je verklaring intrekt, dan moet je wel kunnen onderbouwen waar je dan wel precies geweest bent als je niet was op de plek waarvoor je veroordeeld bent. Nou, dat kan hij moeilijk aangeven. Daar heeft hij ook niet helemaal in meegewerkt. Er was nieuw onderzoek. En het is natuurlijk ook zo, hij heeft in het verleden natuurlijk aangegeven dat hij onder druk gezet is. En dat hebben we natuurlijk uitgebreid in de eerdere podcast besproken.
Ja, dat is niets nieuws.
Maar dat is niks nieuws, want dat is toen zelfs al bij het Hof ook besproken. En zelfs bij het Hof heeft hij gewoon zijn eerdere getuigenissen destijds gewoon bevestigd. Dus uiteindelijk zeggen ze...
Zuur is het, hè, voor deze veroordeelden en ook de nabestaanden van Dave.
Ja, en wat ik het meest opvallende vond, is dat inderdaad deze advocaat-generaal zegt... stel je voor dat er een andere rechter was geweest... die had misschien op basis van hetzelfde bewijsmateriaal... wel in het verleden tot vrijspraak besloten.
Een bittere pil, daar heb je dus helemaal niets aan.
Noppes niets.
Oké, nou.
Je zou er bijna een boek of een film over kunnen maken over deze zaak.
Van Janet?
Ja. Ja. Maar we hebben het gelukkig bij een podcast gehouden. Wil je ons volgen? Dat kan natuurlijk nog steeds. Op Insta of Twitter. Moordzaken, de podcast. Thank you.